Maar eigenlijk zeg je, ik heb een 3D-printer. Ik heb al best wel lang zitten nadenken en zoeken wat ik er voor nuttigs mee kan. En ik ben nog niet ergens op uitgekomen.
Weinig dingen. Het voelt een beetje alsof ik een blockchain in huis heb gehaald. Zowel, ik wil er een.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Thijs Hofmans.
Hoi.
Met Jurriaan Ubachs.
Hallo.
En met Arnaud Wokke.
Hi.
En vroeger had elke site het, en het is ook nog steeds heel populair en heel makkelijk in gebruik, Google Analytics. Maar het lijkt erop dat het eigenlijk helemaal niet meer mag. En dat je het misschien, als je in je site zit, er wel uit moet gaan halen in de toekomst. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst de highlights. Nou Jur, kom er maar in.
Ik wist het.
Ja. Ik heb eigenlijk geen highlight deze week. Ik heb weinig meegemaakt, Wout. Dus nee, Horizon Forbidden West komt deze week uit. En het is met recht een van de beste games die ik ooit heb gespeeld. Punt.
Ik heb hem gepre-orderd.
Ja, dat is
vanwege jouw game review.
Je leg je wel heel veel druk op mij. Dat raad ik in de bredere zin af, over het algemeen.
Ik normaal ook. Maar, ik zou het ook nooit doen. Ja. Ik ben daar, in, net zoals veel luisteraars hoop ik, redelijk principieel in. Maar jouw review was zo laaiend en niet die van jou overigens, maar van iedereen. En ik zit er al zo lang op te wachten en deel 1 was zo vet en ik kon het gewoon niet laten. Dus ik krijg hem vrijdag binnen en ik heb vrijdag vrij. En ik heb het hele weekend ingeruimd.
Dat is echt lekker dat je gewoon uit kan kijken naar gewoon een weekend lang met een hobby bezig zijn. En dan gewoon weten, oké, alles aan de kant. Ja,
dat is wel jammer, ik ben dit weekend in Tilburg, Thijs. Dus ik dacht...
een multiplayer bij? Kom je lekker...
Weet jouw betere helft, Thijs, ook dat jij het hele weekend de game gaat spelen?
Nou, zij zei, ik ga zondag naar een vriendin van mij toe in de middag. Ik zeg, oké, prima, top, dank je, zie je nog. Oké, doei.
Ja, vind je het niet erg dat je nog in je eentje thuis bent?
Ja.
Maar,
blijf lekker eten, slapen.
Ja. Voor de mensen die jou... want ik zag je laatst op kantoor en toen hadden we het eventjes over. Dus voor mensen die het review niet gelezen hebben. Toen zei ik van, oké, vond je dan de vorige Horizon ook de beste game destijds die er was? Nee, nou, oké, die was wel heel goed. Maar misschien niet de beste. Dus wat maakt deze nog beter dan de eerste?
Laat ik vooropstellen als je de eerste nou niet leuk vindt. Want ik ken mensen die gewoon Horizon hebben gespeeld en daar zijn afgeknapt. En zoiets zelfs, ja, ik kwam er niet in, ik vond het verhaal niks. Dan hoef je hier ook niet aan te beginnen. Het is in mijn ogen een van de betere games ooit. Maar het is niet wereldveranderend als je hem naast Horizon Zero Dawn legt. Hij doet wel verder alles beter.
More of the same, maar dan
het
beter.
Het is more of the same, maar ook the same op een nog betere manier. Weet je? Kijk, we zijn natuurlijk een generatie verder. Ik heb de PlayStation 5 versie gespeeld voor de duidelijkheid. De manier waarop die wereld in elkaar zit, hoe ver je kunt kijken, hoe divers de regio's zijn. Alleen hoe alle stammen, hè, want je komt in een soort van tribal-achtige wereld terecht in het verboden Westen. Ja, hoe dat allemaal is opgebouwd, hoe die mensen aangekleed zijn. Het is alsof je door een soort van kunstwerk heen loopt. En er zit een day-night cycle in. Dus om zoveel tijd heb je ook nog een prachtig zonopkomst, zonsondergang, dat soort dingen. Het is allemaal mooi.
En wat helemaal vet is. Nee, wat helemaal vet is. Ja, ik weet niet, in hoeverre is dit nog een Nederlandse game? Want we hadden natuurlijk altijd, dit is Guerrilla Games uit Amsterdam. Je kunt natuurlijk heel makkelijk doen alsof er een paar gasten in de schuur zijn. Dat is natuurlijk onderdeel van Sony tegenwoordig. Maar dit wordt nog steeds voor mij gewoon grotendeels hier bij ons in ons kikkerlandje gebouwd.
Ja, zeker. Guerrilla Games is een grote studio. Laten we dat voorop stellen. Heeft volgens mij zelf ook al dependances in andere landen. Maar als je de credits bekijkt, dan zie je bijvoorbeeld ook Kojima Productions voorbij komen. Ze werken met allerlei kleinere bedrijfjes ook samen, die wat artwork dingetjes hebben gemaakt. Die zich tegen de cutscenes hebben aanbemoeid, dat soort dingen. Dus ja, het is Guerrilla Games en ook heel veel andere kleinere Nederlandse bedrijfjes. En ook hulp van hele bekende buitenlandse... het is een van de, misschien wel de grootste game die Sony op de PlayStation 5 zet. Dus ja, dat er heel veel mensen aan hebben meegewerkt is niet gek.
Ja, maar
hoeveel mensen
ik heb natuurlijk echt...
Heb je een idee?
Ja, honderden sowieso. Misschien wel duizenden. Ik heb ze niet geteld. De credits duren vrij lang. Dus het zijn er een heleboel.
Maar het klinkt natuurlijk heel stom om te zeggen dat je dan hier een soort extra trots op bent omdat het Nederlands is. Want ik heb natuurlijk echt, ik kan net goed in China kunnen wonen, dat ik er net zoveel mee te maken gehad als nu. Maar ergens voelt het dan toch, oké, en het is gewoon echt een triple A next-gen titel. En hij komt uit Nederland.
Ja, nou, het is niet... Ik ga niks spoilen, maar als je de game doorspeelt... dan kom je wel echt heel duidelijk Nederlandse invloeden tegen in... ik zal niet zeggen op welke manier, en dan geef ik veel te veel weg. Maar het is niet alleen maar dat Guerrilla Games de Nederlandse maker is. Als je de game hebt doorgespeeld, dan heb je zeker heel duidelijk Nederlandse invloeden kunnen vinden. En dan bedoel ik niet gewoon simpelweg iemand die een heel Nederlandse naam heeft of zo. Maar gewoon echt wel dat je denkt... Nou, meer ga
dat je naar
zeggen.
Een dorp gaat en hebben ze daar gewoon een red light.
Ik ben nu heel benieuwd wat dat is.
Ja, ik kan het je. Ik wil je best vertellen, Arnoud, maar niet in een podcast waar mensen kunnen verrast worden door een dikke spoiler.
Nee, je moet het
Arnoud,
wel vertellen.
Ik vertel het jou maandag wel.
Ja, precies. Ik wil maandag ga ik bij Thijs ga ik polsen of hij al in het weekend is tegengekomen wat het is. Dan doen we het op die manier.
Ja, zoals in de review staat vermeld, Thijs, 61 uur had ik nodig naar de credits. En dan had ik nog niet eens alle sidequests en zo gedaan. Dus ik ben bang dat je de maandag nog niet doorheen bent of je hebt echt je best gedaan.
Ik ben wel een hele trage gamer. Dus.
Slow gamer. Mooi. Moet ik toch een keer maar ergens in de rij gaan liggen voor een PS5 dan.
De grote vraag is natuurlijk, wanneer komt hij naar de PC? Ik bedoel, dat is nu inmiddels gelukkig is het een wanneer-vraag en niet een als-vraag. Dus dat, gezien de tendens, zou ik zeggen, give or take 2,5 jaar, 3 jaar. Over 2,5 jaar na release zit je echt lekker midden in het najaar van... waar zitten we dan? Ja, najaar 2024. Maar ik zou dat een mooi window vinden om hem naar de PC te brengen. Misschien verrassen ze je wel, doen ze het eerder. Dus ik denk niet dat je per se een PlayStation 5 hoeft te kopen. Maar ja, als je hem hebt staan, kan je deze game echt niet laten liggen.
Oké, punt. Duidelijk. Arnoud?
Ja, van de grootste game van Nederlandse bodem ooit naar misschien wel de bekendste Nederlandse app van afgelopen jaar. En eentje die wat gemixtere reviews kreeg, denk ik, van al zijn gebruikers, namelijk Corona Check. Het zit zo een paar weken geleden, hadden we op de nieuwsredactie voor het eerst het idee van, misschien... dat Corona Check, dat we dat niet heel lang meer elke dag gaan gebruiken in horeca, sportscholen, zwembaden, waar je ook maar komt waar dat spul nodig is. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een verhaal klaarzetten over hoe dit afloopt. En dan haalt de actualiteit je in. Dat gebeurt altijd als je met nieuws bezig bent. Dat gebeurt gewoon wel eens. En zo kwam het dus dat ik 2 verhalen had klaarstaan begin deze week. En ik had geen idee of ik ook maar 1 van beide kon gaan gebruiken. Namelijk, Corona Check gaat weg. En Corona Check krijgt er een testbewijs bij. Dus naast 3G ook 1G. En hoe zou dat dan kunnen gaan werken? Beide verhalen heb ik gewoon inderdaad helemaal geschreven. Zijn ook langs de eindredactie geweest. Was gewoon beeld bij. We hadden de hele meute compleet. En toen werd het maandagavond en toen werd het dinsdag en kwam de persconferentie van de minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. En toen heb ik als een razende dus een van die verhalen omgeschreven. Het zat toch net iets anders dan dat we allemaal dachten voor het weekend. Dus,
welke inschattingsfout had jij gemaakt?
Nou, ik dacht dus dat of Coronacheck helemaal zou verdwijnen. Dus we gebruiken het helemaal niet meer, alleen nog voor buitenlandse reizen. Want in het buitenland, daar heb je dat vaccinatiebewijs nog nodig als je binnenkomt. Dat was al wel duidelijk. Of we gaan naar 3G en 1G samen. Dus we gaan meer corona-check doen. En dan 3G in horeca, nachthoreca, zoiets. Volle kroegen. En 1G dan voor hele grote massa-evenementen of zo. Ik dacht, misschien wordt het zoiets. Dat was een beetje de inschatting. Maar het was dus 3G weg en 1G alleen bij grote evenementen. Dus het verhaal moest alsnog worden omgegooid. Is allemaal gelukt, maar ik vond het wel mooi om een beetje te vertellen over hoe dat dan gaat. Want wij zijn er druk mee bezig van tevoren om te kijken hoe kunnen we snel een actueel mooi verhaal online hebben. En dus hebben we allemaal dubbel werk moeten doen afgelopen tijd. Ook de eindredactie, ook ik, om te zorgen dat dit allemaal goed klaar stond.
Ja, moeten we ook niet met alles gaan doen. Maar bij sommige dingen, als je dicht op de actualiteit wil zitten... Kijk, deze app gaan we op een gegeven moment stoppen met gebruiken. En dan kun je denken, nou, er is... Ik weet niet gemaakt.
Dat zeg je nu, maar dat is dus de hele vraag ook een beetje.
Wellicht. Maar er is natuurlijk heel veel geleerd ook bij het maken van die app. Mm-hmm. En ik ben wel heel erg benieuwd. Ik bedoel, als iemand in het verleden had of nu over ICT en overheidsprojecten... gaan mensen altijd een beetje chuckelen. Van, dat is natuurlijk altijd een recipe for disaster... ik vind het wel nog steeds heel tof hoe dit destijds in korte tijd gemaakt is. Maar ook hoe er gewoon echt heel erg mensen aangehaakt met heel veel kennis vooral. En niet van, oké, we moeten een groot consultancykantoor dit toespelen. En dingen vanuit privacy first. Dus ik ben wel heel erg benieuwd wat we hier nog de komende jaren... Misschien blijven deze gebruiken, misschien blijven deze app niet gebruiken. Maar welke lessen we hieruit geleerd hebben, Arne. Volgens mij heb je ook wel redelijk wat geschreven over de totstandkoming, zeg maar.
Zeker. En daardoor weet ik ook dat je nu twee apps door elkaar haalt. Namelijk Corona Check en Corona Melder. Bij Corona Melder, daar hadden we in het voorjaar van 2020 die mooie appathon voor, waarop al die consultancybedrijven een of ander half in elkaar getimmerd plan lieten zien. Ja, het was ook het begin van de pandemie, hè, wat wisten we. En vervolgens zijn er dus allemaal mensen aangetrokken die echt verstand hebben van zaken en die een app in elkaar kunnen zetten. En toen is coronamelden binnen een paar maanden echt mooi voor elkaar gebokst met inderdaad dataminimalisatie en privacy in het achterhoofd. En coronacheck is wel gemaakt volgens diezelfde principes, alleen niet zo in het openbaar. En ook niet met hetzelfde enthousiasme had ik het idee. Zeker omdat het ook al in het begin ging om een testbewijs. En ethisch heeft dat bij veel mensen altijd al vragen opgeroepen, waar dat bij coronamelden natuurlijk niet zo was. Maar het is nog steeds met diezelfde principes wel gebouwd. En wat ik vooral interessant vond, is dat de technische achtergrond natuurlijk is heel mooi, maar hoe zo'n app dan in dat politieke krachtenveld terecht is gekomen. Dus we hadden dan een hele mooie app, Corona Check. Dus een testbewijs bij een evenement. Zo was dat een jaar geleden. En volgens was het, ja, we willen het op meer plekken gaan inzetten, want dan kan er meer open met deze staat van de pandemie. En dat was dan, dan zit je al op een hellend vlak. Nou, dan ga je daarheen. En vervolgens komen er in moties in de Tweede Kamer als, ja, dan heb je een vaccinatiebewijs, maar dat kun je niet intrekken op het moment dat je een positieve test hebt gehad. Dat is toch raar? Dat moeten we toch mogelijk maken? En dan komt er antwoord terug van, ja, dan moeten we die hele app omgooien, want we weten niet of van wie dat vaccinatiebewijs is. Er is geen centrale database. We kunnen dat niet zomaar doen. Dus dan moet de hele setter van die app moet om. En we willen ook zorgen dat je niet met een testbewijs binnenkomt, alleen nog met een vaccinatie of herstelbewijs, 2G. Ja, en dan moet je dus onderscheid gaan maken tussen testbewijs en vaccinatiebewijs. Iets waarvan ze bij het begin zeiden, de bedoeling is dat niemand kan zien of je getest bent of gevaccineerd bent, want dat beschermt privacy. Dus zo kwam dat langzaamaan terecht in die politieke arena, werd er aan alle kanten getrokken om die principes toch een beetje los te laten, waarmee dat zo mooi gebouwd was. Ik vond het echt fascinerend om te zien hoe dat is gegaan. Ik ben ook benieuwd hoe het verder gaat, want 2G, dat komt er dus niet meer. En ook die andere motie van vinkjes intrekken, dat gaan we ook niet meer doen. Maar coronacheck blijft nog wel bestaan, al is het alleen maar voor de buitenlandse reizen en dus voorlopig nog voor dat 1G. Maar blijft het dan ook bestaan of gaan we dat op een gegeven moment weer gebruiken? Of gaat het nu voorgoed de archiefkast in? Ik ben er heel benieuwd naar.
Het blijft inderdaad ook wel een beetje in het achterhoofd van in ieder geval van het ministerie spelen. Van het is nog altijd een optie. Van stel dat we in het najaar dat het weer helemaal misgaat, dan kunnen we dat nog uit de kast halen. En ik denk dat er heel veel, in ieder geval tegenstanders van die app hadden gehoopt dat we gisteravond, of in ieder geval in de afgelopen tijd of in de komende tijd, iets meer zouden horen van wanneer gaat die app nou daadwerkelijk de kast en bij hoeveel besmettingen of weet ik veel wanneer. Maar goed, dat is natuurlijk hoe we al 2 jaar lang tegen de hele pandemie aankijken. Wanneer gebeurt X, wanneer gebeurt Y? En daar wordt al 2 jaar lang niks aan gedaan. Dus.
Maar het is nu zo raar dat ze dat niet heel concreet kunnen. Ik zie het een beetje als een soort van, hè, wanneer rem je met je auto? Ja, de ene keer rem je iets eerder dan de andere keer. En dat heeft te maken met allerlei omstandigheden om jouw auto heen. Dit is deze maatregelen vormen voor het kabinet natuurlijk een remmanier. Zeker als het straks dit najaar weer heel snel oploopt, ja, dan kan je die rem er weer tegenaan gooien in de hoop dat je de dan aanwezig zijnde groei weer kan afzwakken. Dus dan is het toch niet gek dat ze nu gewoon het soort van nog even in de koelkast houden en het er dus ook weer uit kan komen. Ik vind dat heel normaal eigenlijk. Ik zou het heel dom vinden als je nu zegt, we gaan dit niet meer doen, en dat je dan in september, oktober moet zeggen, sorry, we gaan het toch wel doen.
Ik moet zeggen, ik ben het helemaal met je eens. Ja. En ik storm ook af en toe een klein beetje aan de collega's die dan na de persconferentie vragen mogen stellen. Want die komen met allemaal van die absolute vragen. Van wanneer stoppen we met dit of wanneer starten we met dat? En dan kun je even zeggen over 4 maanden wanneer we dan dat doen. Volgens mij zijn we gewoon op basis van weekinzichten, zijn we gewoon de beste keuzes aan het maken. Dat hoop ik in ieder geval, dat mensen naar eer en geweten op basis van wat we weten de beste keuzes maken. Maar het hele idee van, ja, maar dan wil ik nu dat je nu alvast zegt of we dan volgend najaar wel of geen app gaan gebruiken. En misschien dat we dan 3 varianten verder zijn. Who knows, inderdaad.
Ten eerste, alleen een sit deals en absolutes. En ten tweede, elk ding dat stellig gezegd is, zijn ze mee op hun bek gegaan op een gegeven moment. Dus ik snap heel goed dat ze een beetje gewoon aankijken. Nu is hij weer verminderd nodig, we gaan het afbouwen, maar dat kan veranderen. Punt.
Ja, dus, ja. Maar ja, ja, hij blijft dus nog wel een voorloper bij ons. En helemaal goed dat je me corrigeerde, Arnoud, want het was inderdaad de coronamelder waar ik helemaal het zo leuk vond. Maar ik moet wel zeggen, allebei de apps, ik bedoel, het werkt wel goed. En ja. het zit prima in elkaar. En soms waren dit soort portalen van overheidsdiensten waar je moest inloggen en dat soort dingen, dat was echt iets uit het jaar kruik. Dus dit was ook zonder deze pandemie wel geweest dat ze stappen hadden gemaakt. Maar ik ben ook blij dat gewoon hoe meer tech-savvy de overheid wordt en hoe beter dit soort diensten ontsloten worden, hoe beter ook voor ons. In ieder geval de mensen zoals wij die het niet erg vinden om dingen vanaf een mobieltje te doen. Want volgens mij was ook juist als je wat op leeftijd was en je had die hele app niet of je snapte er niks van, dan denk ik dat de afgelopen 2 jaar echt heel irritant waren geweest. Met dingen moeten uitprinten en inloggen en weet ik niet wat. Maar...
En ik hoop ook vooral dat die principes, Wout, ja, dat wou ik tot slot nog even zeggen, sorry, dat ik je bruggetje even laat instorten. Maar dat die principes die nu zo mooi zijn toegepast bij deze 2 apps van dataminimalisatie, zo min mogelijk weten en privacy by design, dat ze die nu gaan meenemen buiten deze pandemie om. Want daar staan overheidsprojecten ook wel een beetje onbekend, dat niet altijd in het achterhoofd is gehouden.
Nou, dat heeft Hugo de Jonge, destijds dus de minister, die heeft dat toen best wel snel gezegd nadat corona melder werd gemaakt. Die heeft toen al tijdens nog dat proces, vlak na die appathon, heeft hij al in een kamerbrief toen geschreven van die principes, in ieder geval dat privacy en security meenemen, maar ook samenwerken met mensen uit dat werkveld. Die werkwijze gaan we in de toekomst vaker gebruiken. Dat is toen al is dat aangekondigd. En dat is 1,5 jaar geleden inmiddels alweer.
Ja, maar omdat het ook gewoon hele goede uitgangspunten zijn. Ja, we gaan de mensen bij elkaar verzamelen. We gaan de beste inzichten verzamelen. En we gaan zorgen dat we niet onnodig data opslaan. Ja, dat
misschien kunnen die mensen naar de Belastingdienst toe.
Misschien kunnen ze naar de Belastingdienst toe, inderdaad. Oké, ik ga mijn brug weer proberen op te bouwen.
Misschien kan je hem printen, Wout. Ja,
ja. En jij hebt iets met printen, Thijs.
Oh, ja. Ik heb een 3D-printer gekocht. En toen ik dit opschrijf in ons documentje van waar ga je het over hebben, toen schreef ik het en toen dacht ik, no way dat ik de eerste ben die dit in de podcast zegt.
Nope.
En toen ging ik ook even terugzoeken. En ik wist inderdaad wel van, volgens mij heeft Willem daar ooit alles eerder over verteld. Maar ik zag dat ook collega Paul daarover verteld had. En Jelle volgens mij ook. En nou ja, ik ga het gewoon nog een keer doen. Het is niet origineel, maar ook ik heb nu de Creality Ender 3 gekocht. Dus ook ik ben Team Ender, net als de rest van de Tweakers-redactie inmiddels.
Beetje en, late to the party, maar ja,
een beetje late to the party. Ik had thuis heel wat moeten lullen om dat erin te krijgen. Dat was dat op de een of andere reden was die printer was de grens. Daar kwam ik maar niet overheen. Ik heb zoveel...
Oké, maar dit is dan wel interessant, want ik denk dat er genoeg tweakers in dezelfde situatie zitten die hem thuis niet verkocht krijgen. Dus teach us, great wise Thijs, hoe heb jij het voor elkaar gekregen?
Dat ik een heel goede strategie had, maar het is letterlijk gewoon erover door blijven gaan tot ze uiteindelijk zo moe was dat ze me zei, oké, weet je, fuck it, doe ik maar gewoon. Het is in ieder geval niet... omdat ik hele goede voorbeelden had van, ja, maar hier kunnen we het voor gebruiken en hier is het handig voor. Dat was het dus niet. En dat vind ik dus ook wel een opvallende, wat ik ook even wilde zeggen van, ik heb hem gekocht met het idee van, ik ga daar in de nabije toekomst ongetwijfeld dingen van vinden die ik, of use cases voor vinden die wel nuttig zijn. Er gaat ongetwijfeld wel iets voorbij komen.
Speel je Dungeons & Dragons?
Ja, daar is het inderdaad goed voor. Dat idee Klaar. Had ik ook. Maar ik doe het niet zoveel dat ik echt zo'n aankoop daarvoor kan verantwoorden. Maar ik dacht van, dat komt vanzelf wel. Dus ik netjes naar Thingiverse accountje aanmaken. Of dat had ik nog. En dan ga ik eens kijken van, wat zijn de top dingen die geprint zijn? De meest praktische dingen. En van de eerste 10 zijn er 9 van dingen om die printer zelf te verbeteren. Mm-hmm. toch een beetje suf. Leuk. En ik heb het wel gedaan allemaal. Dus ik heb extra armpjes erbij en wat je dan ook doet. Maar de rest van de dingen zijn kleine Pokémons en een raketje wat leuk is. Nou ja, die print ik dan en zo. Maar zeldzaam weinig praktische dingen die voor iedereen van toepassing zijn, waarvan je kan zeggen van, oh jongens, waar je een 3D-print, daar kun je dit mee doen, dat is handig. Dat ben ik eigenlijk nog niet
tegengekomen. Je bent een beetje aan je eigen stoelpoot aan het zagen op dit moment voor mij, Thijs.
Een beetje, maar ik heb hem al binnen.
Ik heb een 3D-printer, ja. Maar eigenlijk zeg je, ik heb al best wel lang zitten nadenken en zoeken wat ik er voor nuttigs mee kan en ik ben nog niet ergens op uitgekomen.
ik heb een lijstje met dingen waarvan ik denk, hier zou die potentieel nuttig voor kunnen zijn. Maar van heel veel van die dingen kun je ook de kanttekening bijzetten dat je het ook voor een paar cent op Ali kunt kopen. Dus zo nuttig is het niet. Maar goed, de buiten is ook al binnen. Hè. Ik heb het ding hier staan en hij is opgebouwd, dus dat nemen ze me niet meer af. Maar nee, ik vind het een beetje opvallend hoe weinig dingen er zijn. Het voelt een beetje alsof ik een blockchain in huis heb gehaald. Zo, ik wilde er een. Ik wilde er een, maar ik ga nu wel zoeken wat ik ermee kan. Zo voelt het een beetje.
Het maar is, kun jij ook, want ik denk, het kunnen printen is één ding en dan kun je dingetjes online opzoeken. Maar het wordt denk ik echt interessant als je ook zelf kan gaan ontwerpen. Dus ja. Stel, er gaat iets kapot ja, in je huis. Dus ja. Hoe zit het met jouw 3D modeling skills? En is dat ook iets waar je dan nu tijd aan gaat besteden om dat die jezelf aan te leren?
Zitten op een absoluut nulpunt. Ik heb dat helemaal niet. Ik heb het wel geprobeerd en toen kwam ik erachter dat ik zelfs geen driedimensionaal inzicht heb. Dus ook dat is een probleem.
En toch vind ik nog met twee ogen en stereovisie is het toch best knap.
Ja, ik ga het wel proberen, dat wel. Maar het heeft inderdaad volgens mij best wel een steile leercurve. Maar ik heb wel wat dingetjes waarvan ik denk van nou, dat ga ik eens proberen te maken. En sowieso een mini International Space Station printer, ja, hè. Kan sowieso geen kwaad natuurlijk. Maar ik weet bijvoorbeeld van, mijn broer heeft er ook een. Hetzelfde model ook. En die is een soort spel aan het maken. Een soort Catan-achtig spel met een paar tegels. Dan doet hij dan van die magneetjes in. Dan klikt hij die tegen elkaar en dan heeft hij een soort mix tussen Catan en Among Us. Dat je met een poppetje door allemaal tegels kunt lopen en zo. Het ziet super vet uit. Is hij al 2 jaar mee bezig. Is een super vette hobby. Hij heeft er echt al 3 rollen filament doorheen geschoten volgens mij. Maar dat begint nu een beetje te komen. En toen dacht ik, voor hem is dat ook echt een hobby om dat te ontwerpen. En dan te kijken hoe je dat beter kunt doen en zo. Dus misschien moet ik het meer in mijn hoofd zo gaan zien. Als een leuke hobby, iets leuks om te gaan leren. Dan echt iets waarvan ik zeg van, nou schat, wat ik nou toch in huis heb, dit gaat ons leven veranderen. Want dat is het, ben ik bang niet.
Nee, of je moet heel vaak kleine dopjes van dingetjes kwijt zijn en dingetjes die op stoelpootjes zitten en dat soort dingen.
Het was wel al dat het meteen thuis was van, ja, wat moet je daar nou mee? Toen zei ik, ja, dat weet ik eigenlijk niet. 2 minuten later, zegt ze, ik vind die dopjes van de peper altijd zo moeilijk. Misschien kun je die een keer printen, dat er een langer lipje aan zit. Ik zeg, say no more. Dus nu wordt dat mijn eerste project, denk ik.
Ja. Nou, welkom. Ik wil zeggen welkom bij de club. Ik zit niet bij de club, maar ik ken wel veel mensen die bij de club
namens
zitten.
Namens de club, dus, welkom bij de club.
Ja, precies. Namens de andere clubleden.
Namens de mensen die niet wij zijn, zeg maar.
Leuke club. Ja,
precies. En voor mij was wat je omschreef over de top 10 dingen op Thingiverse. Voor mij zegt Willem dat ook altijd. Gewoon het een beetje van de first rule of 3D printing is, je print dingen om je printer aan te passen. En daarna ga je pas bedenken wat je voor de rest ermee gaat doen. Ja. Hey, weet ik het nog even over wilde hebben. Dat is gewoon iets wat ik opvallend vond. Wij schrijven natuurlijk over tech, maar wij schrijven ook wel eens over dingen die gewoon nerdy en leuk zijn. Dat zetten we dat in onze .geek vorm. En dat zijn ook wat aanverwante dingen aan tech. En er gebeurt natuurlijk redelijk veel rondom The Lord of the Rings. Nieuwe tv-serie op Amazon, was een teaser trailer voor, daar komt de animatie op uit. En dat zag je natuurlijk ook op andere sites voorbij komen. En toen zat ik een beetje de reacties daarop te lezen. En die waren pittig en soms best fel. Wat zeg je, Thijs?
Niet mals, inderdaad.
Ja. Niet mals, inderdaad. Ze waren zeker niet mals. Want het ging over, als er nu fans van Lord of the Rings luisteren, hoef ik niet uit te leggen. Maar er zijn gewoon wat dingen in deze serie anders dan in het bronmateriaal. Hè? Tolkien heeft verschillende boeken geschreven. We kennen natuurlijk allemaal Lord of the Rings, The Hobbit. Heb je nu de Silmarillion of zo heet dat. Ja. Dat is meer een soort van uiteenzetting van de wereld, minder verhalend.
En dat het altijd het middeleeuws naslagwerk.
Ja, precies. Een beetje de encyclopedie. Daar is nu allemaal dingen op gebaseerd. Maar dus de makers van de serie hebben bepaalde creatieve vrijheden genomen om bijvoorbeeld huidskleuren aan te passen. Of blijkbaar hebben de vrouwelijke dwergen in de boek hebben baarden. En die hebben dat nu niet. En sommige mensen gaan daar redelijk apeshit over. Dat heel erg is. En ik merkte dat ik dat las. En ik dacht van ja, maar misschien omdat ik ook niet een soort hele grote Lord of the Rings fan ben. Ik denk van ja, het gaat voor mij uiteindelijk om de verhalen die je vertelt en om de waarden die daarin naar voren komen. Dat soort dingen. Ja, en hoe iemand er dan uitziet of dat een outfit klopt of dat soort dingen. Daar kan ik me dan niet echt heel erg aan storen. Maar ik vraag me af, zijn er bepaalde franchises waar jullie heel erg fan van zijn, maar wel eens verfilming van zijn gemaakt of games van zijn gemaakt? Zijn jullie het wel eens ergens anders tegengekomen of zitten jullie ook een beetje in de hoek van?
Ik weet nog dat dit een ding was toen The Witcher uitkwam. Omdat in de aanvankelijke casting zou Ciri, dus een van de hoofdpersonen, dat meisje, die zou ook zwart zijn volgens mij. Of er was een zwarte meid voor gecast om dat te doen. En daar is zoveel shit overheen gekomen dat ze die niet hebben gecast. Dat ze toen met iemand anders zijn weggegaan. En ik vond dat echt... Ja, ik word daar een beetje boos van als ik dat hoor. Dus met deze ook, het is zo'n vermoeiende discussie. Het is elke keer hetzelfde weer. Ja.
Ik vind, voor mij niet kijk, zo. Ik snap, zeg maar, als je The Witcher goed kent, je hebt misschien de boeken gelezen, je hebt de games gespeeld, dat je vindt dat ze een wit meisje met wit haar moet zijn. Hè? Ashen haired, zo wordt het in de game ook letterlijk omschreven. Looking for an ashen haired girl. Dus in die zin zou ik denken, van als je er dan een film of een serie over maakt, dan zou ik zelf als maker proberen om trouw te blijven aan die omschrijving. Maar stel dat je inderdaad creatieve vrijheid neemt om dat niet te doen. Om er dan boos om te worden, dat vind ik dan wel weer een heel ander ding of zo. Ik zou dan denken van, ze hebben een andere keuze gemaakt. Ik weet niet wat ik er dan zou van. Misschien had ik het zelf dat liever niet gezien. Maar ja, daar dan heel boos om gaan worden, dat vind ik dan wel weer het andere uiterste. Waar ik zelf met de dingen die ik leuk vind, meer mee bezig ben, is verhaaltechnische kanon. En dan niet zozeer in het uiterlijk, maar meer van, weet ik veel, dit personage uit Star Wars kon in dat blok van die tijd eigenlijk helemaal niet op die planeet zijn, want was op dat moment in die serie of in die film al aan het vechten met... Weet ik veel, dat soort dingetjes, zeg maar verhaaltechnische fouten, vind ik veel erger dan dat je bepaalt dat de dwarfdames in jouw serie geen baarden hebben en dat ze dat in het boek of in de wereld van Tolkien wel hebben gehad. Ja, en daar kan ik wel mee leven.
Nou ja, of dat moet een enorme invloed op het verhaal hebben gehad, dan kan ik me ook voorstellen. Maar ik bedoel, ik zit nu op, weet ik veel, dat ze bij een X-Men verfilming Professor Xavier niet in een rolstoel zetten of zo. Dan zou ik inderdaad zeggen, ja, maar dat is gewoon een beetje raar, want dat is wel een beetje waar die character om draait, deels. Maar voor
zo lang is met dwarfs gewoon... ook, hè? Gimli maakt volgens mij in de Lord of the Rings ook gewoon grappen over dat inderdaad de dwarf ladies ook gewoon baarden hebben en sterker zijn dan de mannen. In principe zijn de mannen en de vrouwen bij dwarfs niet per se beter of slechter dan de anderen. Ze zijn even sterk. Ze hebben, ja, dat, zo wordt dat neergezet. Als je daar, en zo, dat is trouwens niet alleen in Lord of the Rings zo, maar dat is, ja, in bredere fantasy lore is dat zo. Weet je? Dus ik vind het wel, je kunt aanvoelen dat daar dan van fantasy liefhebbers kritiek op komt. Want waarom? Ja,
ik heb wel het idee dat die kritiek steeds sneller komt en dat mensen al heel snel op die hate train springen. Want wat is hier nou daadwerkelijk van uitgebracht van Lord of the Rings? Het is een teaser trailer van een minuut en drie concept arts of zo en that's it. En mensen die gaan inderdaad, wat Wout zegt, die gaan nu al helemaal apeshit. Die wil de serie komt in september uit, er is nog niks van bekend.
Wat ik zei, in het beginsel stoor ik me niet aan het feit dat ze uiterlijke dingen veranderen. Een donkere serie had prima geweest. Enige wat ik me wel afvraag, waarom maak je dwergenvrouwen zonder baard? Vind je bijvoorbeeld dat gezichtshaar per definitie niet vrouwelijk is en doe je een poging om ze te laten voldoen aan het beeld dat jij in je hoofd hebt van vrouwelijkheid? Dat zou ik een andere discussie vinden. Dan trek je discussie ook naar het maatschappelijke. Ja, dat vind ik anders. Dan kan ik me goed voorstellen dat iemand zegt van, joh, in de wereld van Tolkien hebben dwarfs allemaal baarden, maar omdat jij vindt dat vrouwen geen gezichtsbeharing hebben, haal je het er dan maar af? Ja, dat kan ik. Ja, dat vind ik dan zwak.
Ja, ik moet altijd ook denken aan het omgekeerde in het Star Wars universum, zeg maar. Probeert Disney heel sterk vast te houden aan die oude films. En dus proberen ze Leia en Luke de hele tijd, en Grand Moff Tarkin trouwens ook, te hercreëren, zeg maar, met nieuwe acteurs waar dan de oude gezicht wordt opgeplakt. Nu klinkt het heel oneerbiedig, maar ze doen het technisch echt wel knap. Je ziet het wel. Maar daarvan denk ik ook voor. Je kan ook gewoon een nieuwe acteur casten en dan gaan we gewoon daarin mee. En dat vind ik ook prima. Je hoeft niet altijd maar zo aan het bronmateriaal vast te houden. Ik bedoel, de cultuur verandert, alles verandert. En als er in geval van acteurs worden ouder.
En zou je maar zeggen, Dumbledore in de eerste twee films van de serie, de Harry Potter films, is een andere acteur dan Dumbledore daarna. De main acteur in de serie Spartacus, die overleed na het eerste seizoen, geloof ik, of na het tweede seizoen. Volgende seizoen was er een andere Spartacus. Ja, dat is één aflevering raar en dan zit je er gewoon weer in. Dus nee, dat ben ik helemaal met je eens, Arnoud. Daar zou je niet aan hoeven tillen. Aan de andere kant denk ik niet per se dat ze doen het onwil, maar gewoon ook, want ze hebben natuurlijk ILM daar. Hè. Dus ze proberen natuurlijk vooruitstrevend te zijn op het gebied van beeldtechniek. Als zij het idee hebben dat zij een hele natuurgetrouwe jong Luke Skywalker kunnen tonen, dan zullen ze dat niet nalaten.
Nee, dat is ook een beetje fanservice natuurlijk. Ja. Maar nou ja, nogmaals, ik kijk in ieder geval een afstandje naar. En nogmaals, ik snap het als je... nou, ik vind de baarddiscussie wel interessant. Want als dat echt heel erg typerend is voor de karakters en de verhalen... en dat echt een soort onderdeel is van het verhaal wat je wil vertellen... maar gewoon de rest, de uiterlijke dingen en haarkleur en dat soort dingen... als in het boek staat, ja, ze hebben nooit donker haar... nu heeft iemand donker haar, maar voor de rest komt het nergens terug in het verhaal of zo... denk ik, ja, kan er niet zo heel veel mee. Dit vind ik dan trouwens ook wel heel erg tof. Ik weet niet waarom ik die link legde, maar aan games... waar je vooral ook gewoon je eigen karakter kan maken, dat je het zelf bepaalt. Hè? Dus ik bedoel, soms, je zou bijvoorbeeld ook iets, mensen zouden ook boos kunnen worden en zeggen, hey, die karakter was eigenlijk man, dus die kunnen we nooit vrouw maken. Maar ik vind juist tof wat je zelf aan een game begint, in een hele toffe wereld, dat je zegt, ja, de hoofdrolspeler is bij mij een vrouw. Of je kiest, die is bij mij een man. En die ziet er zo uit, want uiteindelijk maakt dat helemaal geen bal uit, want het verhaal wat je meemaakt en wat je doormaakt en zo, daar gaat het om. Nee. En niet hoe je eruit ziet.
Dat is wel grappig, want je ziet dan bij verschillende gamers... zie je een verschil in voorkeur. De een maakt zeg maar in een roleplaying game zichzelf soort van na. Of in ieder geval geeft dezelfde eigenschappen. En de ander gaat totaal de andere kant op. En zegt, nee, dit is een roleplaying game. Dus ik speel dit als een character dat ik in me... en het is dan misschien een vrouw of een totaal ander alien ras. En heel veel games kan dat natuurlijk ook nog. Vind ik wel grappig juist dat je dat zelf kan... en hoe mensen daar dan heel verschillend mee omgaan.
Ja, en ik vind het dus mooi, ik pak even Mass Effect erbij, maar ik denk dat mensen die game gespeeld hebben, hebben een idee bij, want je speelt de Commander Shepard, dus ze hebben een idee waar Shepard voor staat en wat voor soort persoon het een beetje is, maar bij iedereen ziet die Shepard er compleet anders uit, een andere gender en aankleding en zo, dus het laat heel mooi zien dat losstaat van iemands acties en daden en dat soort dingen. Anyway, ik ga de serie wel kijken. Want ik vond het er wel flashy uitzien. Misschien een beetje veel CG. Ja, tuurlijk.
Sowieso.
Maar
als je dan ergens boos op wil worden... Ja, als je dan ergens boos op wil worden, word dan boos op de CGI. Want ik denk dat we dat...
Ja, ze gingen er wel een miljard aan uitgeven, dus...
Hebben ze bij de Hobbit ook gedaan. En we hebben gezien hoe dat eruit zag.
Precies, dat is een beetje mijn probleem. Het maakt me echt helemaal niks uit of ze de regels en de eigenschappen van de wereld aanpassen. Maar mijn goodwill voor Lord of the Rings is door de Hobbit wel echt stevig getest. Dus als dit de Hobbit achterna gaat, dan heb ik er een hard hoofd in.
Ja, wel voor mijn andere productie zit er nu achter. Dus het is geen Peter Jackson meer. Wie weet wat ze doen. Ik heb laatst ook de eerste paar afleveringen van dat Wheel of Time gezien. Dat is ook een gigantische Amazon-show, fantasy, alles erop en eraan.
Heb ik al uit. Super tof.
Ja? Ik vond het okay. Ik kon, het kon mij niet vasthouden. Volgens mij heeft Thijs een soort templateje klaarstaan als hij nieuws tikt de laatste tijd. Want dan kan hij gewoon ergens zeggen, verbied Google Analytics. Dan voert hij gewoon een ander land in. Zo voelt het in ieder geval.
Copy-paste.
Ik heb het idee dat we dit bericht in verschillende vormen de laatste weken een paar keer zijn tegengekomen. Klopt dat?
Ja, klopt. Dat is specifiek. Dus het bericht, inderdaad, privacy waakhond in land X, verbiedt Google Analytics. En dat hebben we de afgelopen dagen of weken uit mijn hoofd 3 of 4 keer geschreven. En ik heb er nog een achtergrond van getikt. Dus je kunt dat meerdere keren vinden op de site, ja.
Klopt. En wat maakt nu dat opeens...
Oh mijn god, wat is er aan de hand?
Ja, precies. Wat maakt dat verschillende landen nu best wel kort op elkaar allemaal zeggen... Hey, dit is niet goed?
In principe hebben er dus allemaal landen onderzoek gedaan naar... Ik moet even duidelijk het onderscheid maken. Ze hebben geen onderzoek gedaan naar Google Analytics zelf... maar naar een paar websites die Google Analytics gebruiken. Dat is een belangrijk verschil. En dat begon een paar weken geleden met de Oostenrijkse privacywaakhond. En die concludeerde als eerste dat die websites daarmee... door Google Analytics te gebruiken de AVG overtreden, die grote privacywet. En vrij kort daarop volgde ook de Noorse privacyautoriteit en de Franse. Die hebben alle drie hetzelfde gezegd. En ze hebben wel alle drie andere hun eigen unieke onderzoeken gedaan. Maar als je die door Google Translate haalt, dan komt daar bijna hetzelfde stuk uitrollen elke keer. Dat is elke keer ongeveer dezelfde conclusie die ze trekken. En in Nederland is ook de autoriteit persoonsgegevens daarmee bezig. Die hebben zich daar al soort van ingemengd in de discussie. Nog niet zo definitief als in andere landen, maar het komt erop neer dat al die dingen zeggen van... die websites die overtreden de AVG. En dat is allemaal voortgekomen uit een klacht die Max Schrems heeft ingediend. En misschien ken je die naam wel, dat is die gast die uit Oostenrijk komt... en die dient allemaal aanklachten in tegen big tech bedrijven. Dus die begon toen met dat hij in Facebook wilde die weten van wat er met zijn data gebeurde. En nu heeft hij een stichting en die klaagt iedereen aan die maar iets met big data doet.
En die wil eigenlijk dat die beter beschermd worden. Nou, die Max Schrems die heeft onder andere aanklachten ingediend tegen, Privacy Shield. En moet even opletten dat ik nu niet te veel uitweid. Want als we het gaan hebben over brede privacywet in Europa, dan kunnen we volgens mij daar een hele nieuwe podcast aan wijden. Maar Privacy Shield was een soort samenwerkingsverband tussen Europa en Amerika. En dat zei eigenlijk van onder deze bepaalde voorwaarden mag jij data uitwisselen tussen die twee continenten. En Max Schrems die was daar niet mee eens. Die heeft daar heel veel procedures tegen gevoerd tot op een gegeven moment in 2020. Het Europees Hof van Justitie zei inderdaad Privacy Shield mag niet zoals dat op dit moment is ingesteld. En sindsdien zijn techbedrijven en overheden een beetje aan het zoeken van hoe gaan we nou data wel en niet op een duidelijke manier uitwisselen met elkaar. En daar zijn ze nu nog mee bezig. Maar ondertussen heeft Max Schrems dus gezegd van ja, maar Google Analytics valt daar ook onder. En dus heeft hij, is hij vorig jaar of twee jaar geleden inmiddels alweer, is hij in actie begonnen. Heeft hij aan 101 websites, heeft hij klachten ingediend bij privacy toezichthouders door heel Europa heen. Dus in Oostenrijk, in Duitsland, maar ook in Nederland en ook in Noorwegen, in Frankrijk. En eigenlijk alle landen die, waar de AVG van toepassing is, heeft hij klachten ingediend over vrij willekeurige websites. Die voelen best wel willekeurig aan. Dus in Nederland ging dat over Thuisbezorgd en Marktplaats volgens mij en PostNL.nl. En daarvan zei hij van, ik wil dat al die privacy toezichthouders, dat die daar onderzoek naar gaan doen. En nu beginnen die onderzoeken een beetje naar buiten te komen, of de conclusies daarvan. En die zeggen dus eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Namelijk, dat mag niet.
Dus en het probleem is, als ik goed begrijp, dat daarvan. Dus dit is Europese data van Europese burgers en Amerikaanse bedrijven kunnen daar zomaar bij en er zijn te weinig waarborgen onder dat Privacy Shield voor.
Ja, ja. Specifiek zijn het de Amerikaanse inlichtingendiensten die bij die data kunnen. En als jij als Europees bedrijf dus data wil opslaan van Europese gebruikers, en dan moet je dat zo beschermen dat je moet bepaalde voorwaarden voldoen die die data dan beschermen. En daarvan zeggen nu al die privacy toezichthouders van de manier waarop Google Analytics zogenaamd zegt van dit is hoe we die data beschermen, die deugt niet. En daarmee schenden ze dus eigenlijk de privacy van iedereen die je website bezoekt waar Google Analytics op draait.
En misschien eventjes, dat hadden we aan het begin kunnen doen. Misschien kun je een beetje duiden, hoe groot is Google Analytics?
Ja, dat is moeilijk. Dat is best moeilijk te zeggen. Er zijn geen officiële cijfers van. Er zijn wat analisten en bureaus en die schatten dat op ja, rond de 60% volgens mij. Dat op 60% van alle Europese websites dat Google Analytics daarop draait. Dat is een enorm aantal. En dat was ook gewoon jaren geleden was Google Analytics ook eigenlijk de tool die je gebruikte. Als jij ook gewoon een hobbyblogje had waarvan je wilde weten hoe het zat, ja, dan zette je de analytics op. Want dat was ook het simpelst. Dat was gewoon, je vroeg een API key aan en die knalde je in je header. Ja, en dan was je klaar. Zo simpel was. Het was echt heel simpel. En er zijn inmiddels wel heel veel andere tools die dat ook kunnen. En zeker bedrijven gaan in toenemende, hoe groter de bedrijven zijn, dat ze vaak andere tools gaan gebruiken. Maar nog steeds draait Google Analytics dus op heel veel websites. Echt heel veel. En dat, ja, daarvan beginnen nu langzaamaan al die toezichthouders te zeggen van stop daar maar eens mee. Ja, het gaat nogal wat problemen opleveren straks.
Maar vind je dat dan een goede zaak? In die zin, kijk, dat we goed kijken hoe met die data omgegaan wordt. Dat lijkt me een goede zaak. Aan de andere kant, dit was dus een tool die mensen laagdrempelig konden gebruiken. Je hebt inderdaad veel bedrijven, waaronder wij ook, misschien zo meteen nog even over hebben, die ook met alternatieven bezig zijn. Wat ik daarvan meekrijg, is dat volgens mij niks zo makkelijk en gebruikersvriendelijk is als Google Analytics ongeveer. En dat ja, je als groot bedrijf dus misschien de tijd en moeite kan steken met allemaal data engineers om het anders in te richten. Maar dit lijkt me voor, weet ik veel, een klein winkeltje om de hoek die een websiteje heeft of zo. Voor die is dit een stuk lastiger als je dit niet meer kan gebruiken.
Ja. Dat is wat. Dit is natuurlijk het argument dat je voordat de AVG in werking trad ook overal hoorde natuurlijk dat het vooral de slager op de hoek was, dat kleine winkeltje dat dan altijd daar de meeste last van zou krijgen van dit soort maatregelen. Ja, op zich wel. Ergens klopt dat wel. Dat zijn de bedrijven die daar proportioneel meer moeite mee hebben om dat inderdaad aan te gaan passen. Van de andere kant die hele privacywet is natuurlijk bedoeld om uitgerekend dit soort dingen, ja, daar toch een oog op te houden. Dat je wel kunt zeggen van ja, luister, het is wel heel makkelijk, dat zal allemaal wel, maar het is wel privacy schendend, dus doe er wat aan. En je hebt ook wel een verantwoordelijkheid om dat te doen. Net zoals jij, als jij een winkel hebt, heb jij ook de verantwoordelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Stel dat er iets op jouw hoofd of op een klants hoofd valt in de winkel, ja, daar ben je voor verzekerd. Je zorgt dat die winkel goed op slot kan aan het einde van de avond. Je hebt bepaalde verantwoordelijkheden en privacybescherming is dat daar ook eentje van. Moet ik wel zeggen, er zijn inmiddels wel best wel wat alternatieven voor analytics die volgens mij ook best wel makkelijk te installeren zijn, wat echt niet heel veel moeilijker is of zo. Alleen, ja, analytics is wel inmiddels zo'n dingetje van, dat is net als Google, het is synoniem geworden met analytische tools. Net zoals Google synoniem is geworden voor een zoekmachine. Het is gewoon de default tool.
Ja, ik moet meteen terugdenken, Arnoud, we hebben het echt denk ik 2 jaar geleden gehad over DuckDuckGo en dat soort dingen. Zit jij er nog steeds op?
Ja. Zeker. Okay,
dus jij bent...
Ja, het is nog steeds mijn standaard zoekmachine. Dus voor mij is DuckDuckGo is zoeken.
Ja.
Daarom ben je altijd alles kwijt. Sorry, was
ben te ik, ben ik met je getrouwd?
Maar Arnoud, ik bedoel, hoe jij dat ziet, hoe valt de balans hier uit wat jou betreft? Van toegankelijkheid van dingen versus moeten voldoen aan de AVG?
Ja, ik vind als je dit, je kan best zeggen dit verbied ik. Vervolgens moet je natuurlijk nog wel de kans geven aan al die sites en ook aan alle andere sites die niet in de klacht van Schrem stonden om dit aan te passen, lijkt me. En dan moet je echt wel even de tijd voor krijgen. Dit moet je niet morgen in laten gaan en zeggen als je per morgen Google Analytics hebt draaien, dan krijg je gelijk een dikke boete aan je, op je mat. Aan de andere kant, dit is wel typisch zoiets wat we jarenlang min of meer over het hoofd hebben gezien, want de AVG is van kracht sinds 2018, maar de tekst ervan is al bekend sinds 2016. Daarvoor was er natuurlijk al in de maak. Dus dat dit zou gaan spelen, dat hadden we denk ik al jaren moeten kunnen zien aankomen, Thijs. Of is dit, hoe komt dit? Want dit is toch heel logisch?
Nee, want in principe zijn dan kom je ook weer met dat dit over cookies gaat. En dat analytische cookies, daar hoef je dan weer geen toestemming voor te vragen onder de AVG. En dan heb je nog de e-privacy verordening. Dat is allemaal heel vaag. Of in ieder geval ingewikkeld, laat ik het zo zeggen. Maar dit is voornamelijk, heeft dit te maken met hoe Schrems Privacy Shield onderuit heeft gehaald. Dus het feit dat dit was heel lang gewoon ook toegestaan onder de AVG. Totdat het Europees Hof van Justitie dus een tijd geleden heeft gezegd van nu is dat niet meer zo. En er is geen alternatief voor gekomen in de plaats. En daarop stoelt dit nu, dat het nu misgaat.
Dat Schrems dit onderuit heeft gehaald, Privacy Shield, is dat ook de reden dat Meta, voorheen Facebook, in hun kwartaalcijfers ergens in de kleine letters zei, hey, misschien kunnen we Facebook en Instagram niet meer gaan doen in Europa.
Ja, onder andere wel, ja.
Oké, want ja, dat heeft hier ook mee te maken. Want die gingen ervan uit dat het wel zou hernieuwd zou worden of zo.
Het zal ook best wel, want het feit dat het weg is betekent niet dat het definitief is afgeschaft en moet wel voor Privacy Shield moet wel een alternatief komen. Er moet een manier mogelijk blijven voor Amerikaanse bedrijven om iets met Europese gebruikersdata te kunnen doen. Want het is ook gewoon, ja, weet je, dat Facebook zegt van, dan gaan we wel weg uit Europa. Ja, dat heeft niemand nooit echt heel serieus genomen natuurlijk. Dat gaat niet gebeuren. Daar is Europa gewoon veel te belangrijk voor. Maar dus er moet wel een alternatief komen. En ja, het is de vraag hoe dat eruit komt te zien. Maar goed, dat is weer een onderwerp wat je misschien, waar je misschien een andere podcast aan moet wijden. Dat Privacy Shield is gewoon heel ingewikkeld en vergaand. En deze klachten gingen gewoon specifiek over echt Google Analytics. Heel precies dat.
Misschien is het even te simpel gedacht voor mij. Maar het gaat dus om het uitwisselen van dat er Europese data beschikbaar is bij Amerikaanse instanties. Nou, er is ook een Google Europe of Google Ierland is dat dan waarschijnlijk of zo. Als ze gewoon die servers met al die data hier zetten, het hier opslaan, het valt op een Europees bedrijf, kun je het toch gewoon niet afschermen? Ik bedoel, wat zijn de stappen die Google nu kan ondernemen om ervoor te zorgen dat niet iedereen dit nu aan de kant zet?
Ja, volgens mij niet zo, omdat de Amerikaanse inlichtingendiensten ook dan alsnog onder Privacy Shield toegang zouden kunnen krijgen tot die data.
Is het een simpel gedacht.
Okay. Ja, misschien wel, ja. Wat je in principe zou kunnen doen, in theorie, zou zijn om toestemming heel expliciet te vragen. Want dan zeg je van, als je aan een websitebezoeker gebruikt van, mag ik bij jou een Google Analytics tracking doen? En een gebruiker zegt daar ja op, dan heeft hij toestemming. Maar goed, dan kom je natuurlijk weer in een heel ander gebied van, zijn die cookie pop-ups die we nu al hebben, zijn die wel toegestaan? En daarvan wordt nu ook weer in andere zaken gezegd van, nee, die zijn veel te vaag. Dus dat is niet echt toestemming dat je geeft, want je hebt geen andere keus. En dat is ook wel heel lastig. Dus in de praktijk zullen de meeste bedrijven er gewoon het best bij gebaat zijn om andere tooltjes te zoeken. Of die data, tooltjes die bijvoorbeeld waarbij je data in eigen beheer houdt. Geen clouddiensten of zo, dat kan natuurlijk ook. Dat is uiteindelijk wel het simpelst om daarop af te gaan.
Jur, had jij dat gevraagd?
Ja, juist daarom vind ik dus... Ja, nou, je haalt net Meta en Instagram aan. Ik vind dat wel heel interessant om naar te kijken, hoor. Omdat, misschien inderdaad wat je zegt, niet vandaag. Maar kijk, Google Analytics is in die zin voor heel veel mensen die gewoon gebruiker zijn op internet natuurlijk redelijk ver van hun bed. Ik bedoel, zij hebben geen platform die van Google Analytics af moet. Maar op het moment dat je straks met Instagram gaat krijgen van, ja, Instagram stuurt ook gegevens over jou naar de US en mag niet meer. Dan dondert er een hele influencermarkt in elkaar. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat gaan. Ik persoonlijk, kijk, ik ben geen influencer, maar ik vind het leuk om op Instagram te zitten. Ik vind het leuk om foto's te kijken van vrienden die op vakantie zijn. Dus als dat ineens niet meer voldoet volgens de regels, ben ik heel benieuwd hoe de wereld daarop gaat reageren. Want nu is het een beetje loutjes. Dit speelt zich allemaal af in de toch wel wat zakelijkere wereld. Maar straks raak je toch iets wat mensen heel in hun eigen persoonlijk leven heel veel gebruiken. Ik ben heel benieuwd hoe snel het dan gaat met de verandering van de regels.
Ja, nou, de regels die zijn sowieso al snel aan het veranderen nu. Er zijn de afgelopen weken best wat heftige uitspraken geweest van toezichthouders en politici. Bijvoorbeeld die cookie walls die er op dit moment overal op internet zijn, dat die niet meer zouden mogen, dat dit soort tools niet meer mogen. Het begint erop te lijken dat al die privacy regels die we ooit hebben opgesteld, die nu wel hun vruchten beginnen af te werpen. En je ziet dat ook wel aan bijvoorbeeld de advertentieindustrie, die zijn al achter de schermen in ieder geval echt wel bezig om van tracking advertenties af te gaan. Je ziet ook dat bedrijven zoals Google daarmee bezig zijn. We hebben dat Flock alternatief, of dat Flock, daar hebben we natuurlijk al heel veel over geschreven ook. Dat is een manier om zonder third-party cookies toch mensen te kunnen tracken, of in ieder geval gericht op te adverteren. Dit is wel een trend die je overal een beetje ziet, dat grote instanties, brancheverenigingen, adverteerders, ja, die zijn echt wel bezig om te kijken naar, die zien die bui hangen, dat zowel de regelgeving vanuit Europa inderdaad, die begint zo streng te worden dat dit geen houdbaar model is. En burgers of internetters, die hebben hier ook schoon genoeg van en dat merken ze ook. Dus je ziet dat discours echt wel aan het veranderen is. En dat komt mede door die regels en ja, je ziet wel dat verandert.
Ik bedoel het eigenlijk de andere kant op. Dus hoe sneller dan een uitzondering bedacht kan worden, waardoor Instagram wel dus aangeboden kan worden in de EU. Zonder dat de regels. En inderdaad, misschien moeten ze dan met servers in Europa gaan werken en een Europese partij daar de rechten over geven of iets dergelijks. Want volgens mij is het nu wel zo dat er van Instagram en Meta gewoon gegevens over jou, beelden van jou, de oceaan overgaan. En dat kan dan dus ook niet.
Dat zou kunnen inderdaad, ja. Maar kijk, voor social media durf ik het zo niet te zeggen wat daar het alternatief voor is.
Als je je account aanmaakt, wel toestemming geven. Dat klopt.
Dat zou natuurlijk laatst ook met WhatsApp, dat ze dan, hè, gingen ze een nieuwe pop-up aan mensen tonen. En het was ook een heel gedoe omheen. Dan moesten mensen opnieuw ergens mee akkoord gaan. Maar de meeste mensen die klikken natuurlijk op ja. Ik wil nog even terugkomen. Thijs, je zegt net, heel veel bedrijven zijn hier al mee bezig. Nou, dat is geen geheim dat Tweakers daar ook mee bezig is sowieso. Van de tracking af. Maar uiteindelijk ook Google Analytics gebruiken wij denk ik al een jaar of 4 niet meer serieus. In ieder geval niet als het om absolute aantallen gaat. Want iedereen een adblocker draait, die blokt gewoon standaard Google Analytics. Dat op elke lijst staat dit. Dus als jij goed wil weten, als je echt betrouwbare data wil hebben over je site, dan kun je prima een soort steekproef doen met Google Analytics. Maar als je wil weten hoeveel poppetjes waren erop, maar hoeveel devices waren deze maand op mijn site, is dit eigenlijk al jarenlang gewoon nutteloos. Alleen wat mij opvalt, is hoeveel bedrijven zich, nou, misschien dat het nu een beetje komt, maar ook dat wel een beetje prima vond. Ja, Google Analytics zegt 200.000 bezoekers, dus dan zal dat wel. En niet even verder dachten van, ja, maar zijn dat echt 200.000 bezoekers? Of zijn dat devices? En hoeveel worden er geblokkeerd? En ik denk dat wij wel het laatste jaar hebben geleerd, omdat onze doelgroep daar iets meer mee bezig is, dat je dus eigenlijk jezelf een soort schijnwaarheid aan het voorhouden bent. En waar het natuurlijk ook gewoon naartoe gaat, is dat we veel meer server-side gaan meten. Want voor mij, ik weet niet of je hem net noemde of dat je hem een andere keer genoemd hebt. Je hebt maar PWIC. Dat is een pakket wat je kan installeren. En dat draait gewoon helemaal aan de serverkant. En dat valt niet te blokkeren. Alleen, dan ga je hele mooie, mooie trucjes ga je missen. Dat vind ik, nou, bijvoorbeeld, hè, ik bedoel, Google Analytics daar JavaScript in je browser. Dus dan kun jij zien wat mensen op de pagina doen. Dus hoe diep mensen scrollen. Bijvoorbeeld lezen ze een artikel helemaal uit. Of je kan van die heatmaps maken van waar gaan ze met de muis allemaal heen. Ja, dat is allemaal client-side. En in principe alles wat client-side is, kan geblokt worden en gaat geblokt worden. En alles wat je server-side doet, dat kun je gewoon wel kijken. Deze pagina's zijn zo vaak gelezen en door deze mensen. Dus ik denk zowel bij cookieless adverteren als bij cookieless analytics doen, gaan we gewoon naar een wereld waarbij aan de bedrijfskant je gewoon minder kunt. Ik denk dat bedrijven ook gewoon verwend zijn geworden met alle mooie trucjes en alle opties en alle grafiekjes en alle dashboardjes. En we moeten ook gewoon gaan accepteren, ja, we gaan denk ik terug naar dingen die tenminste wel mogen, 100% zeker, die ook nog eens betrouwbaar zijn. Maar dan wel wat iets meer back to basics. Ik bedoel, Google heeft inderdaad een versie van Google advertenties uitleveren, cookieloos. Maar ja, dat zijn wel statische plaatjes. Dus bedrijven die hele mooie dynamisch opgebouwde banners willen en zo, dat werkt
ja,
dan niet.
Ja, kijk ook maar naar de moeite die wij nu al aan het doen zijn om tracking-vrij cookies aan te bieden. Of tracking-vrij te adverteren. Mensen die willen heel graag verwijzen naar dat experiment van de ster daarin, van de NPO natuurlijk, die zijn trackingloos gaan adverteren een tijd geleden. En toen was het van ja, we hebben eigenlijk geen verlies in inkomsten gezien of zo. Dat is niet zo heel makkelijk om dat te doen. Maar kijk eens hoe lang Tweakers er al mee bezig is. Volgens mij zijn de collega's van alle afdelingen zo'n beetje, zijn echt al een jaar heel actief mee bezig. Nou, het is echt heel moeilijk om dat in te zetten.
We komen echt heel erg dicht in de buurt. Dus ik heb op de testserver gewoon al banners zien draaien die niet van Google kwamen en die zonder cookies. En die ook nog eens drie keer zo snel draaiden als een Google banner. En zo sneller waren ingeladen. Dus ik ben daar ook heel enthousiast over. Dat we dat gaan doen. Maar ja, ze zijn dan wel wat eenvoudiger. Dus ik denk ook gewoon dat de hele industrie een paar stapjes terug moet doen. Want ze zijn een paar stapjes over de grens gegaan met bepaalde dingen. Nou oké, dat kan dus eigenlijk niet. Dus we moeten iets meer binnen de lijntjes gaan kleuren. En dat is denk ik ook, dat is denk ik ook helemaal niet erg.
Is dat een minder of een betere wereld, Thijs?
Ik moet natuurlijk zeggen een betere, hè? Ik denk voor bedrijven zal het echt wel een klap zijn. Maar als je heel serieus daarover bent, kijk, je moet ook meegaan met wat de markt wil. En de markt wil gewoon, het is echt niet dat Europa ons oplegt om allemaal privacymaatregelen door te nemen, terwijl niemand daar behoefte aan heeft. Dit is gewoon een grote behoefte bij een groot deel van het internetpubliek. En je moet daar als bedrijf ook wel in mee. Dat is niet meer dan logisch. Het is niet alsof het in een vervelende regel is waar je verplicht toe moet gaan doen terwijl niemand erop zit te wachten. Dus ik denk dat voor een groot deel van de Europeanen zeker wel goed is, ja.
Ja, zo vond het voor mij ook.
En je noemde net ook even Flock. Dat hebben ze natuurlijk alweer uitgegooid voor de Topics API. En dat is ook zo'n ding, hè? Ik bedoel, ja, mensen adverteerden zwaar gewend om mensen heel nauwkeurig te kunnen targeten. En mensen helemaal te kunnen volgen. Je kent het wel met je Zalando-advertenties. Daar gaan we ook een stukje terug doen. Dus in plaats dat je zegt, ik wil iemand bereiken die tussen de 20 en 22 jaar is en bruin haar heeft en dat soort dingen, zeg je nu gewoon, ik wil gewoon mensen die fan zijn van 3D-printers en het ISS. Nou, dan weet je dat je een advertentie aan Thijs gaat laten zien. Weet je? En dat is dan iets minder duidelijk, maar dan heb je nog steeds wel een bepaalde vorm van targeting. Want daar ben ik wel uiteindelijk van overtuigd. Ik ben pro-targeted ads. Als ik dan toch die dingen moet zien, en ik moet ze zien, want het halve internet draait zeg maar op advertentieinkomsten en ik vind het niet oké om daar niet aan bij te dragen, dan heb ik liever dat die dingen af en toe nog ergens op slaan. Dan denk ik, dat is tenminste iets wat nog ergens me interesseert, en dat de dingen zijn die compleet random zijn en waar ik helemaal niks mee kan. Dus het klinkt een beetje gek, zeg ja, ik ben pro online targeting, maar ja, als het op een nette manier kan, zonder die cookies en zonder mijn data door te verkopen. Hoe zien jullie dat trouwens? Misschien even richting afronding, maar is targeted ads, moet dat nog steeds wel het doel zijn?
Ja, ik heb zelf ook. Ik zit er hetzelfde in als jij. Het is alleen, ik denk ook dat iedereen er in beginsel zoiets heeft van, ik wil best dingen zien die voor mij relevant zijn. Alleen, ja, heel veel mensen hebben natuurlijk zoiets van, ik hou er niet van dat mijn data op server X staat, want ik vertrouw bedrijf Y niet met die data. En daar zit het probleem.
Ja, Arnaud, ik heb pro of anti-targeting?
En niet pro of anti, als ik het zo mag zeggen. Ik ben een beetje bannerblind. Niet omdat, niet omdat ze niet in mijn browser staan, maar simpelweg omdat ik er overheen kijk. Ik kijk gewoon naar wat ik opzoek op zo'n pagina en de rest zie ik eigenlijk niet zozeer. Dus, en zelfs als ik het zie, dan maakt het me niet zoveel uit wat er precies in staat. Dus ik draag graag mijn steentje bij als, als andere bedrijven daar een beetje inkomsten uit hebben. Vind ik prima, maar als ze verwachten dat ik klik, dan, dan ben ik niet het publiek daarvoor.
Nou, dat dacht ik vroeger ook altijd, totdat ik Instagram ging gebruiken. En je kan, nee, ja. Instagram ads zijn echt...
Gaan heel goed, ja.
Bizar goed. Ik kom daar gewoon vaak dingen tegen. En ik denk, ik ga toch even kijken. Niet, omdat het mij echt aanspreekt.
Ik krijg alleen maar crypto scams, dus ik volg denk
dat
ik...
Dat zegt misschien meer over jou, Thijs, en jouw zoekgedrag. En wat
jij hebt net een blockchain in je huis gehaald, Thijs, dus dat is heel logisch.
Dan krijg je dat, ja. Ja.
Dus nee, mijn Instagram ads laten zien dat er toch ergens wel, als je op een verantwoorde manier targeted kan adverteren, en dat is natuurlijk niet hoe Instagram het doet, want die weten veel te veel van me, dan is het uiteindelijk denk ik wel, dan kun je er ook nog wel eens iemand blij mee maken. Alright, nou we gaan, nogmaals, voor tweakers geen probleem dit, want we gebruiken Google Analytics, het hangt volgens mij nog wel ergens in de site, maar het is niet onze primaire manier van dingetjes meten. Maar ik denk wel, nou de slager om de hoek, Thijs, die krijgt het er maar lastig mee. Dan weet hij niet hoeveel mensen op zijn virtuele slagerij komen.
Ja, dus gewoon toch even een weekendje met Piebik aan de gang. Volgens mij is het niet zo moeilijk. En ik denk dat daar wel een verantwoordelijkheid voor ligt. Dus,
ja, ik zal het tegen mijn slager zeggen. Dan even vooruitkijken naar wat er op de site verschijnt. We hebben een jubileum eraan komen. En dat gaat trouwens echt hard. Dat had ik helemaal niet door. Er rijden natuurlijk een paar leuke autootjes rond op Mars. En we hebben het eenjarig jubileum van de Perseverance. Kijk ook even naar Arnoud. Komt uit jouw hoek van de redactie. Ik weet niet of jij er iets meer over kan vertellen.
Mijn hoek van de redactie. Er zit iemand die letterlijk een ISS op zijn arm heeft in de podcast en je kijkt naar mij. Nee, maar ja, collega Julian is daarmee bezig. Mooi verhaal.
Voor de rest, ik zit even te kijken wat er voor de rest... achtergrond over kernfusie. Zou ook leuk zijn als we dat een keer hebben, dat... lost ook veel discussies op, maar daar worden natuurlijk wel steeds kleine stapjes op gezet. Maandag zie ik in de agenda iets staan waar heel groot bij staat embargo, dus dat ga ik niet oplezen. Want misschien brengt dat iemand in de problemen. Ik zie volgende week vrijdag ook iets in de agenda staan met embargo, dus dat ga ik ook niet hardop oplezen.
Zeker.
Ik zie Jure knikken.
Ja, volgens mij mogen we wel vertellen dat we met Steam Deck bezig zijn. We mogen alleen niet vertellen wat we ervan vinden, want dat mag pas 25 februari.
Er is een Steam Deck dus in de house.
Er is een Steam Deck... Ja, nog wel. Maar degene die hem voor ons heeft geïmporteerd, die gaat hem ook mee naar house nemen volgens mij vandaag. Ik zit hier letterlijk om video's op te nemen samen met Thomas en met Mark. Dus ja, wij zijn er druk mee bezig en het embargo duurt nog helaas nog eventjes.
Oké, okay, dus dat is ook volgende week. En ook heel leuk, er komt voor iets later ook volgende week. Collega Stefan en Luc die zijn op een paar plekken in Nederland bezig kijken naar verschillende versies van Spot. Misschien ken je dat ding nog. Dat is die robot van Boston Dynamics die ze dan elke keer omgingen trappen. En in verschillende video's terugkwam. En Spot is nu op meerdere plekken in Nederland in gebruik. We zijn bij een paar van die locaties langs geweest om te kijken hoe... Nou, het is toch leuk dat zo'n evil overlord, nu die nog lief voor je is, dat je hem nu alvast een keer kan opzoeken en kan kijken hoe
hij
die...
Hij is echt heel schattig.
Ja, dat is hij wel. Wacht
maar dat hij een machinegeweer op zijn rug heeft, Thijs.
Ik weet niet of jullie de remake van War of the Worlds hebben gezien, de tv-serie. Daar zit je dus een hele evil robot die er precies uitzien als Spot echt. Dus als je dat hebt gezien, dan kijk je nooit meer hetzelfde naar Spot. Anyway, ook dat komt volgende week. Ik ga gewoon lekker afronden. Dankjewel jongens. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nog feedback op de podcast? Vinden we altijd leuk om te horen. Je kan ons even mailen op podcast@tweakers.net of een berichtje achterlaten op de website. Tot de volgende keer.
Doei.